Goedemorgen. En ook hier en thuis. Ik ben blij dat ik hier mag zijn in jullie midden. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst samenkomst heb mogen meemaken binnen. Al die strenge regels. Maar nu mag ik het opnieuw beleven met jullie en dat is fijn. En het is heerlijk om met elkaar, elkaar te zien, maar om elkaar God te loven, te prijzen. En ik ben zelf niet zo muzikaal, dus ik vind het heerlijk als muzikale mensen helpen. Hè, zodat ik mee kan zingen en met elkaar mee kunnen zingen. Ja, dat is fijn. En deze morgen heb ik eigenlijk in de voorbereiding heb ik zo nagedacht en denk, ach ja, wat kan ik delen, wat mag ik delen? Natuurlijk kunnen we alles uit Gods woord delen, absoluut. Maar het is soms moeilijk omdat je elkaar niet kent. Ik weet niet precies wat er speelt in uw leven, u weet niet wat er speelt in mijn leven, ik weet niet wat er speelt in de gemeente. En toen dacht ik, ach, maar ik hoef er ook helemaal niet over te spreken, ik hoef dat ook helemaal niet te weten. Ik wil gewoon spreken over wat de Heer Jezus verlangen is. Waar is het hart van Jezus enthousiast over? Waar staat Jezus van, als ik het heel menselijk mag zeggen, in vuur en vlam? En daar wil ik het over hebben. En dan hoop ik en dan verlang ik dat u ook weer opnieuw in vuur en vlam mag staan voor in hetgeen waar Jezus enthousiast over is. Want ik kan me voorstellen misschien dat u met hele andere dingen bezig bent. Ja, want dat gebeurt soms in het leven, we worden makkelijk afgeleid. Maar dat we terug mogen gaan naar en zien, wauw Heer Jezus, wat is in uw hart? Wat is uw verlangen? Waar bent u nogmaals enthousiast over? Het heeft veel te maken met dat plaatje wat we net hebben gezien. De Heer Jezus in het centrum en ja, wij als zijn kinderen eromheen. We zullen God zegen vragen. Heer Jezus, dank u wel dat we hier mogen zijn. We danken wel, zoals al gezegd is, Heer, dat we niet als wezen, dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. Heer, maar dat we uw geest hebben ontvangen. En ik bid, Heer Jezus, voor uw leiding hierover. Want zonder u kunnen we niks doen. Heer, dan kunnen we woorden horen, maar toch niet horen. Heer, maar ik bid of u ons hart wilt raken. Ik bid of u ons opnieuw ons hart wil laten branden, Heer Jezus, voor u en voor het werk dat u doet en voor het verlangen wat u heeft. Heer, zodat we weer opgebouwd mogen worden. Heer, dat we een nieuwe focus opnieuw juist mogen hebben. Heer, wilt u dat doen? Wilt u ons genadig zijn? Amen. Ik wil twee gedeeltes lezen uit Gods woord. We beginnen bij Matthäus 4. En dan wilde ik beginnen vanaf vers 17 tot en met vers 22. Dus Matthäus 4, vers 17 tot en met 22. En dan Matthäus 28, het laatste hoofdstuk, vers 17 tot en met 20 is dat uit mijn hoofd gezegd. Ja. Dat is Matthäus 4 vanaf vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En toen hij langs de zee van Galilea wandelde, zag hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas, een werpnet in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tot hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar verder was gegaan, zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, terwijl zij in het schip met hun vader Zebedeus bezig waren hun netten te verstellen. En hij riep hen, en zij lieten terstond het schip en hun vader achter en volgde hen. En dan Matthäus 28, Ja, ik begin bij vers 18, 19 en 20. Dus Matteüs 28, vers 18, 19 en 20. En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen de woorden: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot discipelen en dopende tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen lerend te bewaren alles wat ik u heb geboden. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Tot zover de schriftlezing. Ik weet niet of het sommigen opgevallen is, maar datgene wat we gelezen hebben is eigenlijk de eerste boodschap van de Heer Jezus. De eerste verkondiging van de Heer Jezus toen hij zijn openbare bediening begon. Tenminste wat ons gegeven is in de schrift. En de eerste roeping van zijn discipelen. En eigenlijk de laatste woorden die de Heer Jezus sprak en de mensen leerden voordat hij naar de hemel ging. En eigenlijk zouden we alles wat ertussenin moeten zitten ook met elkaar zouden we dat moeten gaan lezen, maar dat mogen jullie thuis doen. We zullen je vanmiddag vervelen. Kunnen jullie perfect tussen de gedeeltes lezen, de versen die daar staan. Want het is eigenlijk heel mooi hoe dit evangelie is, hoe Gods woord is. En wij kunnen, en ik neem ook wel aan dat wij weten wat er tussenin staat en wat er gebeurt in het leven van de Heer Jezus. En dat geeft ons het voorrecht om op een andere manier te kijken naar die eerste boodschap van Jezus. Want wij weten namelijk wat er gaat gebeuren, waarom de Heer Jezus gekomen is, wat hij gedaan heeft hier op aarde en dat hij daarna naar de hemel gegaan is en straks weer terugkomt. Maar de eerste mensen die zo die eerste boodschap van de Heer Jezus hoorden, die wisten dat niet. Dus dat betekent dat wij eigenlijk met nieuwe ogen, met andere ogen, naar deze mooie passages mogen kijken. En er valt er één ding, is mij, ja, ik wil meer dingen, maar een ding wat ik wil noemen, wat mij op is gevallen, is dat ze bij elkaar horen. Eigenlijk, als ik het simpel mag zeggen, is de boodschap hetzelfde. De eerste boodschap van de Heer Jezus is hetzelfde als de laatste boodschap van de Heer Jezus. En dat heeft namelijk alles te maken met zijn verlangen. Dat heeft alles te maken met waar hij mee bezig is. En hij vertelt de mensen waar hij mee bezig is, omdat hij enthousiast is. Want hij is namelijk bezig met iets te bouwen. Hij is bezig met een bouwwerk. En daar spreekt hij over. Want hij wil namelijk iets maken. En dat is zijn koninkrijk hier op aarde. Dat is een koninkrijk in de hemel. Maar hij wil ook zijn koninkrijk hier op aarde gaan vestigen. Daar is hij mee bezig. Dat is wat hij zegt. Hij zegt in Matteüs 4 tegen die mensen als die rondgaat. Hij zegt, bekeert u, hè? Bekeer jullie. Waarom moeten zij zich bekeren? Omdat het koninkrijk van de hemel nabij is. Het koninkrijk is nabij. Hij wilde zo graag de mensen vertellen dat hij die koninkrijk gaat bouwen. Maar er was nog één groot probleem, want toen ik dat las, en dat was al eerder geweest, en dan dacht ik altijd, iets irriteerde mij een beetje in die zin. En dat was het woord nabij. Het koninkrijk van God is nabij. Hij zei niet het koninkrijk van de hemel, sorry, is nabij. Hij zei niet, het is al gekomen. Maar het was nabij. Want er was namelijk nog een ontzettend groot probleem. Toen de Heer Jezus in Matteüs 4 die woorden zei. Want hij kon zijn koninkrijk nog niet bouwen op aarde. Want er was een andere heerser op aarde en dat was de boze. Want toen God, toen de Heer Jezus bezig was met de schepping, hij schiep hemel en hij schiep aarde, had het paradijs gemaakt. En als laatste maakte hij Adam en Eva. En hij zei tegen Adam en Eva, die mochten in de tuin leven, die mochten daar wonen, die mochten daar wandelen met God. En toen zei de Heer tegen hun van, vermenigvuldig je, word talrijk en vervul de aarde. Dat was Gods verlangen, dat was het verlangen van de Heer. Die wilde dat als hij naar de aarde keek, dat hij over heel de aarde mensen zag. Die wandelden met God, zoals Adam en Eva met God wandelden, nog voor de zondeval. Maar dat was het probleem, want de zondeval kwam ertussen. De boze is binnengekomen in het paradijs en de mens heeft gezondigd. En daarmee is eigenlijk de aarde in handen gekomen van de boze. En die is zijn rijk gaan bouwen hier op aarde. Dat is wat je om me heen ziet. Als ik om me heen kijk, zie ik niet allemaal mensen die leven tot Gods eer. Ja, maar dan zie ik juist het tegenovergestelde. Zoveel mensen die niet leven tot Gods eer. En als we dat beseffen, besef ik ook waarom. Want even voordat deze geschiedenis gebeurde, was Jezus aan het vasten in de woestijn. En nou begrijp ik waarom de boze, de duivel, toen die kwam, de Heer Jezus meenam naar een hoge berg. Want wat zegt hij dan? De Heer Jezus kon alle koninkrijken zien en de heerlijkheid van alle koninkrijken op de aarde. En dan zegt de boze tegen hem, ja, maar als jij voor mij knielt en mij aanbidt, dan mag jij het hebben. Dan heb jij je koninkrijk hier op aarde. Maar dat deed de Heer Jezus natuurlijk niet. De Heer Jezus die had een hele andere weg om zijn koninkrijk te kunnen bouwen. En dat was wat wij tussen die versen inlezen. Dat was de weg naar het kruis. De Heer Jezus gestorven aan het kruis. Hij is zichzelf gegeven als losprijs. Hij is zichzelf gegeven als zoenoffer aan de Vader. En hij is gestorven aan het kruis. En zo heeft hij de boze ontroond. Zo heeft hij, als ik het heel menselijk mag zeggen, het recht teruggekregen om zijn koninkrijk hier te vestigen op aarde. Want dat was zijn verlangen, dat was zijn passie. En tot op de dag van vandaag is dat zijn verlangen en zijn passie. Hij ziet er zo naar uit als hij straks terugkomt. Daar kijkt hij naar uit, daar is hij mee bezig, met de bouw van zijn koninkrijk. En dan begrijp ik ook als hij op een gegeven moment in Matteüs zegt van, wauw. Ja, hij zei geen wauw, maar mijn is gegeven, alle macht in de hemel, uiteraard, maar nu ook op aarde. En sommige vertalingen zeggen dan, daarom ga heen en maak discipelen. Hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen lerende al wat ik u bevolen heb. Snappen wij dat, die boodschap? Waarom? Daarom! Omdat hij het verlossend werk gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. En hij is de levende koning en hij gaat zijn rijk stichten hier op aarde. Dat is zijn verlangen, dat is zijn passie. En daar is de Heer Jezus mee bezig. En het koninkrijk, dat gaat straks komen in zichtbare vorm als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. En dan mogen wij met hem regeren. Al de verlosten die verlost zijn door de Heer Jezus Christus, die hem volgen, mogen meeregeren met de koning hier op aarde. Maar het koninkrijk van God is nu al reeds begonnen, van de hemel is nu al reeds begonnen in ons hart, in hen die de Heer Jezus volgen. Mag ik zeggen, de plaats van de gemeente moet het koninkrijk van God zijn. De plaats in mijn hart moet het koninkrijk van God zijn. Mijn gezin mag het koninkrijk van God zijn. Want daar is waar Jezus regeert als koning. Dat is fantastisch. En dan heb ik gezien van eigenlijk is die boodschap van Matteüs 4 niet anders als ik al zei van Matteüs 28. In Matteüs 4 zegt hij tegen, bekeert u, waarom? Want het koninkrijk van God is nabij. Later zegt hij, als het koninkrijk van God gesticht kon gaan worden, tegen de discipelen, ga heen en maak discipelen. Datzelfde toch als bekering, mensen tot bekering brengen. En als hij tegen Petrus zegt, volg mij na, bij de roeping van zijn discipelen, is dat toch hetzelfde als dat de Heer Jezus later tegen zijn discipelen zegt van, en jullie moeten hen leren onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Het is exact dezelfde boodschap, maar natuurlijk op een niveautje hoger, want nu kregen ze groen licht, nu kon het koninkrijk van God gebouwd worden. Oké, ze moesten nog wel 10 dagen wachten, hè? Ze moesten even 10 dagen wachten op de Heilige Geest. Maar hier was het begin van het koninkrijk van Jezus Christus op aarde. En daar, dat is een fantastische boodschap, daar heeft Jezus het voor gedaan. Het heeft Jezus alles gekost om zijn koninkrijk te bouwen. Niet in de hemel, mag ik zo zeggen, dat was makkelijk. Maar op aarde. Alles gekost, omdat hij ons zo lief had. Want hij wilde, hij kan geen koning zijn op aarde als er geen onderdanen zijn. Maar er kunnen geen onderdanen in Jezus koninkrijk komen als er geen verlossing is. Want wij konden niet meer bij God komen. Maar Jezus had zo'n passie en heeft zo'n passie voor ons. Dat hij zegt, oh, maar ik zal mijn koninkrijk bouwen op aarde. En ik geef er alles voor. Ik heb er alles voor over. En op het moment dat wij dan binnenkomen in zijn koninkrijk. En we leren de Heere kennen, we leren de Bijbel kennen. Dan klinken daar die woorden voor ons. Ga dan heen. Betekent niet, ga de zending in of zo. Hè? Want dat, het bevel ligt niet in het heen gaan. Het bevel wat de Heer Jezus geeft, is maak discipelen. Hij zegt als het ware, maakt niet uit waar je bent in je leven. Al ben je op school, al ben je op kantoor, al ben je in de straat, al ga je naar een of andere supermarkt om boodschappen te doen. Maak discipelen. En dopende in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan mag jij hun leren te onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. En dan kom je binnen in de heerlijkheid, in Gods koninkrijk, al hier op aarde, in de koninkrijk van de Heer Jezus. En dan zie je, wauw, Heer Jezus vraagt aan mij of ik mee wil helpen. Hij heeft, mag ik het heel menselijk zeggen, ons nodig. He, dat heeft hij besloten om ons te willen gebruiken. Hè? God heeft in principe natuurlijk niks nodig in die zin, maar wel. Hij vraagt ons om hem mee te helpen het koninkrijk te bouwen. En dan, als ik terugga naar die roeping van Petrus en de drie anderen. Discipel, ik zal misschien voor de gemakkelijkheid alleen Petrus noemen. He, dan nodigt Jezus hen uit en hij verwacht reactie. Hij ziet ze vissen en hij zegt, Petrus, volg mij na. Kom achter mij aan. En ik ga je maken vissers van mensen. Ze moesten een reactie geven, ze moesten reageren op de woorden van de Heer Jezus. Het is niet dat hij heel veel tijd over had of dat hij zat in niks. Hij was gewoon aan het werk. Hij was druk bezig met vissen. Ja, daar had hij zijn inkomsten van. Dat was zijn job. En dan wordt hij geroepen. En hij moet reageren. Hij had kunnen zeggen, ja Jezus, ik wil je best volgen. Zaterdag ben ik vrij en dan kom ik wel eens langs. Of hij kan zeggen, ja Heer, ik heb net een nieuwe boot gekocht. Ik heb nog afbetaling, dus ik moet flink wat vissen vangen. Anders zit ik zo diep in de schulden. Het zat redenen kunnen vertellen, verzinnen waarom hij niet Jezus zou gaan volgen. Want Jezus had nog geen volgelingen. Zoveel dingen kunnen noemen. En hetzelfde geldt voor Johannes. Johannes en, was ook bezig, want hij was bezig met het herstellen van de netten. Het is wel belangrijk dat je de netten weer herstelt, want als je de volgende dag gaat vissen en je netten zijn kapot, dan vang je niet veel. Ze waren echt wel serieus. Ik bedoel, ze waren zich niet aan het vervelen. Maar wat doen ze? Ze staan op, ze laten alles los. En ze volgen Jezus. Hierin zien we al gelijk dat Jezus volgen of is vraag van ons. Wij kunnen Jezus niet volgen zonder te offeren. Hij wil ook nogmaals niet mee. Niet dat iedereen zijn werk moet verlaten, dat is natuurlijk onzin. Maar we moeten wel Jezus volgen. En dan kan je doen op je werk, uiteraard. Ja, zoveel veranderen voor Petrus niet, want hij mocht blijven vissen. Dus, alleen moest hij wat anders vangen. Als ik me nog maar te zeggen van, maakt niet uit waar je bent. Wij zijn geroepen door de Heer Jezus om hem te helpen zijn koninkrijk te bouwen. En dat vraagt van ons offers. En Petrus, Johannes en die andere twee, die stopten, legden alles neer en zij volgden Jezus. Ze waren bereid om die prijs te betalen. En dat was niet zo evident. Niet zo logisch misschien. Want als ik denk aan het verhaal van die rijke jongeling, die kennen jullie ook wel. De Heer Jezus spreekt met hem, of ja, die meneer, die rijke jongeling, spreekt Jezus aan. Wat moet ik doen om gered te worden? En dan spreekt de Heer Jezus zo over de wet. En hij zegt, ja, maar ik hou de wet in alles. En dan zegt de Heer Jezus, oh. En dan zegt hij van, oké, verkoop al je bezittingen, verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de armen, kom en volg mij. En wat zegt hij dan? Nee. Dat was een te hoge prijs. Dat was te duur. Dat was een te groot offer. Hij kon het offer niet brengen, dus hij liep weg. En natuurlijk, Jezus was bedroefd, maar hij liep weg. En dan denk ik, oh. Wat is onze antwoord, hè? Hoe reageren wij op de vraag van de Heer Jezus? Want hij vraagt het aan ons allemaal. Wil jij mij helpen om mijn koninkrijk op aarde te bouwen? Wat voor reactie geven wij? Wat voor reactie geeft u? Wat voor reactie geef ik? Zijn wij bereid om te betalen? Die jongeling had ergens een breekpunt, mag ik het zo noemen? Had heel veel gedaan, heel veel goede dingen gedaan, maar op een gegeven moment werd de prijs te hoog voor navolging en hij wilde het niet betalen. Maar misschien zegt u, ach ja, vroeger of jaren terug heb ik heel veel betaald. Heb ik heel veel offers gebracht, maar ben een beetje dat verlangen kwijtgeraakt. Misschien staat u nu wel voor een keus, een dure keus, dat u dingen moet loslaten om Jezus radicaal na te volgen. Bent u bereid om dat te doen? Ik hoop dat wij bereid zijn om altijd die prijs te betalen. Om niet te zeggen, nee Heer, die prijs wordt mij te hoog. Want vergis je niet, we kunnen zoveel andere verlangens krijgen. Als ik dan weer terugdenk aan het paradijs, het was daar goed met Adam en Eva voor de zondeval. Maar de boze is niet voor niks gekomen daar. En heeft daar verwarring gezaaid. Heeft andere verlangens in het hart van Adam gebracht. Heeft andere gedachten in zijn hart gebracht. En ik weet zeker, de boze doet hier nog exact hetzelfde. Want die wil niet dat wij bezig zijn met het koninkrijk van Jezus Christus. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat u zoveel afleidingen geven. Zoveel afleidingen. Ze zeggen wel eens dat wij niet vervolgd worden. Hè, hier in Nederland en in België. Misschien in Europa. Maar vergis je niet. Ik zie twee beelden. De ene keer wordt de boze gezien als een draak. En dan zie ik de vervolging, hè, in de vervolgde landen. Waarin christenen gedood worden, gemarteld worden. Ik moet niet te ver lopen. Gemarteld worden omdat ze Jezus volgen. Maar hier zie ik hem als een slang, zo listig als in het paradijs. En als zoveel afleiding biedt, zoveel afleiding, zoveel zogenaamd belangrijke dingen om mee bezig te zijn, dat we misschien helemaal vergeten om het koninkrijk van Jezus Christus te bouwen. Dat we daarom geroepen zijn. Zeker alleen al het afgelopen jaar. Ik weet niet hoe hier de nieuws is, ik kijk eigenlijk geen tv. Ik volg eigenlijk geen nieuws, maar wat ik dan opvang, ging alleen maar over COVID-19. Dat was zo belangrijk. En alles ging daarover. En iedereen had het erover en sprak erover en deed het en noem maar op. En ik weet nog, voordat die pandemie begon, waar ging het over? Het milieu. De ene warmterecord naar de andere warmterecord. En we moeten dit en we moeten dat. Ik wil niet zeggen dat we dat wel of niet moeten doen. Dat is mijn punt niet. Maar het gaat erom dat ik alweer zit te wachten. Wat komt er straks na COVID-19? Wat onze aandacht opeist. Wat onze energie opeist. Wat onze inzet vraagt. En het koninkrijk van Jezus dan? Jezus is gezonden door de Vader. Want Jezus heeft ons gezonden. Zoals hij gezonden is door de Vader, zijn wij ook gezonden? Zijn wij bereid? Jezus ging tot het uiterste. Hij ging tot de dood aan het kruis. Het heeft hem alles gekost. En dan denk ik, oh Heer. Zo belangrijk om hem na te volgen. Want anders heeft Jezus geen koninkrijk. Zo simpel is dat. Want een koning moet gevolgd worden. Als een koning niet gevolgd wordt, is het geen koning. Natuurlijk in die tijd. Nu hoeven we de koning niet te volgen, maar voorheen had de koning de macht. Maar ik zag nog één ding steeds maar weer terugkomen in die teksten. Wat mij enigszins ook wel weer verbaasde. En dat was dat het niet alleen maar ging om navolging. Maar ik zie in die navolging, als vrucht van die navolging, zie ik een veranderingsproces bij degene die Jezus volgen. En want hij zegt tegen Petrus, ik zal het alleen even op Petrus houden. Hij zegt, Petrus, volg mij na. dan zal ik maken. Dan maak ik jou een visser van mensen. Dat is een verandering. Als ik zie in Matteüs 28, als de Heer Jezus zegt, maak discipelen, dan zie je al dat er een verandering is van iemand die geen discipel is tot discipel. En leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb, zie je dat mensen gaan veranderen. Dat God wil, dat Jezus wil, dat de onderdanen in zijn koninkrijk veranderd gaan worden. En de Bijbel spreekt heel veel over dat veranderingsproces. Gewoon geestelijke groei. We komen in Gods koninkrijk als een geestelijke baby. En God heeft het verlangen dat wij doorgroeien tot geestelijk volwassen mensen. Maar dan denk ik, wat is dat dan belangrijk? Waarom is dat belangrijk? Voor het bouwen van Gods koninkrijk. En waarom is het belangrijk dat we navolgen en dat die groei er komt voor het opbouwen van het koninkrijk van de Heer Jezus? Want die twee hebben namelijk met elkaar te maken. Die twee zaken, die horen bij elkaar. Wij moeten, moeten is een beetje, maar in die zin moeten wij, dat is Gods verlangen, meer en meer en meer en meer en meer gaan lijken op de Heer Jezus. Dat wij veranderen, zegt ook 2 Korinthe 3, van heerlijkheid naar heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat hoort bij navolging. En mensen komen wel eens naar mij toe en zeggen, oh Rudy, ik wil zo graag geestelijk groeien, wat moet ik doen? En ik wist nooit een antwoord. Ja, weet ik dat. En dan maakte ik er wel eens een grapje van. Ik denk, ja, dan moet je je sportschoenen aandoen. En dan moet je 6 keer om mijn huis rennen. En dan zweet je goed en daarna ga je onder de douche. Wat moet je doen om geestelijk te groeien? Dit is geen trucje, het is geen systeem. En dan zeg ik, ik kan je niet helpen geestelijk te groeien. Ik kan je niks geven zodat je geduldiger wordt of meer van Jezus gaat houden. Wat ik wel kan doen, is jou helpen Jezus na te volgen en alles te onderhouden wat Jezus bevolen heeft. Dat kan ik doen. En als Petrus Jezus ging navolgen, zou Jezus van hem een visser van mensen maken. Als wij Jezus gaan navolgen, dan gaat Jezus ons maken. Natuurlijk door zijn geest in ons. Want God brengt die verandering. God verandert mensen. Maar de voorwaarde is navolging. Dus dan zeg ik tegen die mensen, misschien moet je iets minder zorgen maken om geestelijke groei. Maar wat meer kijken naar je navolging. En als je merkt, ik sta eigenlijk geestelijk stil. Dan zal ik jullie vragen, maar hoe is het werkelijk jullie navolging van Jezus? Want als Petrus niet uit zijn bootje zou zijn gaan komen en Jezus niet zou zijn gaan volgen, kon Jezus hem niet gebruiken. En dan zou Jezus hem niet gemaakt hebben tot een visser van mensen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Maar dat is wel belangrijk. Het is belangrijk dat wij meer en meer gaan veranderen. Want dat vind ik zo mooi in de opbouw van het evangelie. Want wat gebeurt er dan? Dan gaan de 4 discipelen gaan de Heer Jezus volgen. En dan gaat hij door Galilea heen wandelen met hun. En dan ziet hij verschillende mensen en dan vertelt hij daar en hij predikte. Wat predikte hij? Bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. Hij genas zieke mensen en deed alle wonderen. En op een gegeven moment was er een hele menigte die volgde hem. En toen ging hij de berg op en dan ging hij daar onderwijs geven. De Bijbel zegt aan zijn discipelen. Niet aan de menigte, natuurlijk die hoorden dat over de hoofden heen van de discipelen. Maar het onderwijs was aan zijn discipelen. En dan zegt hij, zalig zijn de armen van geest, want hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn de hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen. Zalig de reinen van hart. Zalig de vredestichters. En later zegt hij van, heb je vijanden lief. Bid voor hen die u vervolgen. En dan spreekt hij al die prachtige woorden uit. En wij weten dat de Heer Jezus ons wil veranderen. Hij heeft dat net tegen Petrus gezegd. Hij zei, kom, volg mij. En dan zijn ze op pad en dan gaat de Heer Jezus hem onderwijs geven. En dan denk ik, wauw, dat is zo indrukwekkend, want is gewoon die zaligspreking hier. Dat spreekt toch over de Heer Jezus? De Heer Jezus is rein van hart. De Heer Jezus is zachtmoedig. De Heer Jezus is barmhartig. De Heer Jezus is een vredestichter. De Heer Jezus had Degene die hem haten lief. Het is gewoon het karakter van de Heer Jezus wat we hier zien. En de Heer Jezus zegt, kijk, de onderdanen in mijn koninkrijk. Ik wil dit karakter in hem vormen. Dat is dat vormingsproces waarin God ons wil maken. En waarin we mogen groeien. En dat maakt me enthousiast. Want hij geeft dit niet zomaar als informatie. Bijbelse informatie moet leiden tot transformatie, tot verandering. Dat is, en dan denk ik, wauw. Want later staat er ook, en na die zalenspreking, wat zegt de Heer Jezus dan? U bent het zout. U bent het licht. En als ze de goede werken zien die u doet, zullen ze de Vader in hemel verheerlijken. Snap je hoe belangrijk dat is als we nadenken over het uitbreiden van het koninkrijk van de Heer Jezus en de bouw van zijn koninkrijk, dat die twee bij elkaar horen? Want wij moeten aantrekkelijk zijn. Als ik vroeger viste ik veel en dan ging ik vissen. En wat ik aan mijn haakje deed, moest wel aantrekkelijk zijn. Anders zou de vis niet bijten. He, als de grond en de bagger en het oude voer wat daar ligt, lekkerder is. Als mijn voedingetje aan mijn haakje, dan gaat die vis daarin niet bijten. Maar wij moeten aantrekkelijk zijn. De Heer Jezus was aantrekkelijk. De Heer Jezus was super aantrekkelijk. Zowel in positieve zin, als in negatieve zin, als ik het zo mag zeggen. En want hij liep dat door Galilea en heel de menigte massa volgde hem. Aantrekkelijk al die wonderen. En niet zoveel later was hij ergens aantrekkelijk, want iedereen wilde hem dood hebben. En ze kruisigden hem. Maar hij viel op. Hè, dus ik noem dat aantrekkelijk. Hij raakte die mensen. En als ik het koninkrijk van de Heer wil helpen bouwen, omdat hij dat van ons vraagt, dan mag ik leren hem perfect na te volgen. Ja, met vallen en opstaan. Maar na te gaan volgen in alles. En dan bid ik heel vaak en zeg ik ook, Heer Jezus, maak mij maar meer zachtmoedig. Maak mij maar meer rein van hart. Want ik weet dat hij dat gaat doen als ik hem navolg. En geef mij de kracht om vandaag u na te volgen. Want dan gaat zijn koninkrijk groeien. Want dan worden we aantrekkelijke mensen. En afgelopen tijd heb ik regelmatig geluisterd op internet. Nou, Corrie ten Boom, ik kende haar eigenlijk niet. Ik hoorde wel eens wat verhalen van haar. En verschillende dingen die sprak me heel erg aan. En één ding was dat ze op een gegeven moment sprak. En toen hoorde zij dat de meneer die hun verraden had, die had verraden dat zij Joden thuis hadden, daardoor werd zij ook opgepakt en de familie opgepakt, moest naar het concentratiekamp. Zij hoorden dat die meneer opgepakt was en die zou ter dood gebracht worden, omdat hij zoveel misdaden gepleegd had, meer mensen verraden. En dan schreef zij hem een brief. En dan schreef ze in die brief alles, maar heel veel dingen wat die meneer haar had aangedaan en haar familie had aangedaan. En dat dat erg was. En dan zegt ze, maar om de liefde van de Heer Jezus vergeef ik jou. En toen kon ze over de Heer Jezus spreken in die brief. En toen kreeg zij antwoord, let goed op, kreeg zij antwoord van die meneer dat hij tot geloof gekomen is. Snappen wij het groei van het koninkrijk? Er kwam een nieuwe discipel. Hij had wel niet veel tijd meer op aarde, maar is wel gered. Snappen wij hoe belangrijk dat is? Dat waren aantrekkelijke woorden, want dat is wat Jezus aan het kruis. O Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. En ze heeft meer van die getuigenissen. Er was een vrouw die was in dezelfde tijd als haar in het concentratiekamp. Na de oorlog ging ze ergens heen om wat te delen, te spreken hierover. En toen werd ze opgebeld. Hij zegt, hallo mevrouw de Boom, ik zat in hetzelfde kamp als u, maar in een andere barak. Er waren duizenden mensen, dus ze kenden elkaar niet. Maar die mevrouw wist wel, we zaten daar in dezelfde tijd. En toen zei Corrie, oh, kom maar kijken vanavond, kom maar luisteren. Ja, ik kom maar luisteren naar wat je gaat zeggen, maar ik geloof niet in jouw God. Nee, maar kom toch maar. En toen heeft ze daar kunnen vertellen dat ze haar vijanden lief heeft leren hebben. En dat ze haar vijanden heeft kunnen vergeven, omdat Jezus zo fantastisch is, door de liefde van God. En die vrouw die komt tot geloof. Snappen wij dat? Dat is de werking van de bergrede in ons wat perfect zaad is voor de wereld. Daarom horen die twee zo verschrikkelijk mooi bij elkaar. Jezus navolgen, dat kunnen wij doen. Dat is een keuze die je maakt, heel simpel. Kost het veel? Oké, dat kost het veel. Doe je het wel of doe je het niet? Maar hij doet de rest. Hij gaat dat veranderen. Waarom? Omdat hij een koninkrijk op zijn hart heeft. Waar mensen binnen mogen komen. En dat heeft mij weer terug opnieuw bemoedigd. Dat ik mag zeggen van, oh heren. Wat er ook gebeurt, hoe onrustig het in de wereld ook mag zijn. Ik wil mijn focus op Jezus. Al komen er nog 100.000 corona's. Natuurlijk, ik wil daar niet licht over doen, maar ik heb een andere kijk. Ik kijk naar Jezus. En hoe kan ik deze tijd gebruiken, Heer Jezus, het beste om uw koninkrijk te bouwen? Wauw. En ik hoop dat we de tijd van corona goed hebben gebruikt. Zo spijtig dat we elkaar niet zoveel konden zien. Je hebt ook een investering misschien in je gezin. Je hebt heel veel tijd gehad in je eigen relatie met God. Hebben we daar gebruik van gemaakt? Dan kan je danken voor deze tijd. Snap wij dat? Omdat we het in een ander perspectief willen zien. En kunnen zien. Omdat wij willen zien vanuit, wat is de Heer Jezus aan het doen? Heer, waar bent u mee bezig? Ik zal afsluiten. Ja, dus, het bemoedigt mij. Gewoon enkel het eenvoudige dat de Heer Jezus zegt, maar ik ga het doen. Jij hoeft het niet te doen. Ik ga jou veranderen. Volg jij mij maar na. Doe jij maar gewoon wat ik van je vraag. En daar is zo heerlijk dat we als gemeente elkaar hebben. Want we hebben elkaar nodig. We horen in Gods gezin. En ik wil jullie allemaal bemoedigen om gewoon hulp te vragen als het niet gaat. En om te zeggen, oh, wij gaan samen Jezus navolgen. Maar ik vind dit nog wel erg moeilijk. Wil jij me helpen om bijvoorbeeld deze persoon te kunnen vergeven in deze kwestie? Of, ik sta toch voor een moeilijke keus. Wil je met mij meebidden? Want ik wil die prijs wel betalen. Maar dat we voor elkaar zorgen. Dat we voor elkaar waken. Van, oh, maar volg wel Jezus na. In alles. Wauw. God zegen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we uw woord hebben. Heer, dank u wel voor die heerlijke bemoediging dat u het zegt, dat u het gaat doen. Heren, en ja, ik bid echt dat u ons, in ieder van ons, de kracht wilt geven. Vandaag, morgen, Heer, door uw Heilige Geest, om u na te volgen. Heren, dat we ons hart, ons verlangen, Heer, weer in dezelfde lijn mogen hebben als u. Dat we zien mogen, Heer Jezus, waar het om gaat. Heren, wat we mogen zien, Heer Jezus, waartoe wij geroepen zijn. Heer, het mooie werk van u. En ik bid, Heren, dat we, ja, dat uw geest dit dieper en dieper in ons hart wilt schrijven. Heren, dat er een geweldige, mooie, nieuwe, frisse herleving mag komen, Heer Jezus, hier in de gemeente. Heer, dat er vrucht mag komen. Dat uw heerlijkheid gezien mag worden, Heer Jezus. En ja, dat uw koninkrijk mag groeien. Amen.